Vrienden, de derde is meestal een probleem. Zeker in een huwelijk of in een verkering. Desastreus zijn dan de gevolgen van die derde. Toch kan die derde persoon ook een positieve en cruciale rol spelen. Ik denk aan het beeld van Johannes 3. Die de bruid heeft, is de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom, die staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld geworden. Hij moet wassen en ik minder worden. Johannes 3, vers 29 en 30. In deze verse zien we drie personen. Allereerst, en probeer dat beeld vast te houden, want anders raakt u de lijn van mijn verhaal kwijt. Allereerst natuurlijk de bruidegom met een hoofdletter. Dat is Jezus. De beminnaar. Ik zie aan de andere kant een bruid. Dat is de beminde. En in dit vers zien we ook nog de vriend. Hierna zal ik hem ook soms de ceremoniemeester noemen. Vriend of ceremoniemeester van de bruiloft. En die vriend, die leidt de beminde, de bruid, naar de minnaar, de Heer Jezus. En dat is zijn grootste blijdschap. 2 Korinthe 11 zegt, haar als een reine maagd aan haar man voorstellen. En dat is ook de blijdschap van de bruidegom, want Paulus zegt, want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij, dat is die bruid, de kerk, die ook niet voor onze Heere Jezus Christus in zijn toekomst? Natuurlijk mensen, de bekering van de kerk, de bekering van de bruid, is niet alleen het werk van Johannes of Petrus of Paulus of wie dan ook. Daarachter zit het werk van de Pinkstergeest. Daaronder zit het eeuwige plan van de verlossing. Maar toch, hier in dit vers valt ook even het volle licht op die vriend die daar tussenin staat. De werker in de wijngaard. En ik zie allerlei praktische lessen in deze tekst. Lessen die ik ook zelf heb moeten leren. En waarvan ik denk dat anderen op de velden, maar ook hier in de zaal, vrijwilligers uit koffiehuizen, kringloopwinkels, kinderbijbelclubs, evangelisatiemarkten en allerlei andere missionaire projecten ook wel mee te dealen hebben. Dingen die ons zomaar de blijdschap kunnen ontnemen. Terwijl die blijdschap nu juist zo elementair is voor het ware christenleven. Kijk. Die ceremoniemeester, die vriend, die kan tussen die bruid en die bruidegom gaan staan en dan een belemmering gaan vormen. Een sta in de weg voor de ander met een hoofdletter en de ander met een kleine letter. En die werker in de wijngaard, die vriend, die raakt dan zelf ook het brede perspectief kwijt. Het totaalplaatje. Dan raakt die vriend, die ceremoniemeester, bijvoorbeeld veel te veel gericht alleen maar op de bruidegom. Of alleen maar op de bruid. Of hij raakt heel erg gefocust op zichzelf. Ik wil van al die afleiders wat voorbeelden geven. En tenslotte zal ik proberen heel kort nog het juiste perspectief te geven. Voor u en voor mezelf. Opdat wij op het veld, maar ook u hier in Nederland, met vreugde mag dienen, niet zuchtend, niet klagend, zeker niet zuur, maar met blijdschap en met hoop. Allereerst, ik denk aan die vriend of die ceremoniemeester, die om allerlei redenen vergeet om vriend van de bruidegom te zijn. Hij is dus geen fan van zichzelf, hij is ook geen loopjongen van de bruid. Nee, de tekst zegt vriend van de bruidegom. Want voor je het zelf in de gaten hebt, ben je jezelf als vriend interessant gaan vinden. Het was goed bedoeld, 7 jaar geleden, ongetwijfeld goed bedoeld, maar o zo funest, toen verschillende mensen tegen mij zeiden voor onze uitzending, je gaat goed werk doen. Je bent er echt de geschikte persoon voor. Of, zo bijzonder dat jullie dat gaan doen. Diep respect voor jullie. En natuurlijk zijn we dan nederig. Maar intussen. Een andere afleiding kan zijn dat die vriend zich vertwijfeld gaat blijven bezinnen op de vraag of die wel echt geroepen is, terwijl die al op het veld zit. Of hij wel de goede gave heeft ontvangen. Dat kan een strik worden, terwijl je al bezig bent in de wijngaard. In plaats van dan te denken aan de blijdschap van de bruidegom en de zaligheid van de kerk, blijf je dan maar staren op jezelf, op je roeping, of het wel echt was of niet. En houd er rekening mee dat de Satan zal proberen om je vooral druk te laten zijn met jezelf. Maar ook lichamelijke en soms psychische gezondheid van de vriend van de bruidegom of zijn gezin kunnen zodanig worden aangetast dat hij niet meer aan zijn werk lijkt toe te kunnen komen. Dat vraagt heel concreet gebed. Als u in een thuisfrontcommissie zit, want dat zijn dingen die deel je niet zomaar, bid daarvoor. Heel concreet, iedere dag. Voor de mensen daar op het veld. Voor psychische nood, eenzaamheid. Een andere afleider die ik zie voor de ceremoniemeester is dat hij zichzelf verliest. Je raakt je identiteit kwijt. Je weet niet meer wie je bent. Je weet soms even niet meer waar je voor staat. Want in de confrontatie met andere culturen kun je behoorlijk geschud worden. Wat is waar? Waar sta je echt voor? Wat zijn onopgeefbare dingen? Wat zijn cultuurgebonden dingen? Kijk, starheid ontneemt je de vreugde om anderen echt te ontmoeten. Maar anderzijds grenzeloos relativisme ontneemt je de blijdschap in de Heer, want alles komt op losse schroeven te staan. En Matthäus 5 zegt, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zo zag ik, een voorbeeldje, zo zag ik in eerste instantie eigenlijk geen vruchten van geloof in het leven van een Hermana, een zuster uit onze zendingskerk. Ik vond ze eerlijk gezegd werkheilig. Ik vond ze ook nog eens angstig in het leven staan. Ik twijfelde aan haar staat, want het voldeed niet aan mijn maatstaven. Maar na 7 jaar haar constante leven te zien, binnen haar culturele context, ben ik haar enorm gaan waarderen. En ik ben gaan zien dat haar zogenaamde werkheiligheid gewoon één oprecht dankoffer voor de Heer was. En ook haar enige motief om 's morgens nog uit bed te komen. En haar angsten waren verklaarbaar, onbehandelde levenstrauma's. Een ander voorbeeld. Iedereen die wel eens reist en niet onbekend is met de wereldwijde christenheid, zal weten dat bijvoorbeeld zondagsrust en zondagsheiliging anders, vaak breder en ook wel vrijer wordt opgevoed dan in onze kring. Denk aan restaurantbezoek, denk aan reizen met openbaar vervoer. In Quito, waar we taalopleiding deden, waren mensen in het kerkje wat wij bezochten die 2 uur lang met de metro naar dat kerkje kwamen. 2 uur lang reizen daarvoor over hadden, maar wel met de metro. In onze zendingskerk gebeurde het met regelmaat in Porto Viejo dat de mensen op zondagmorgen, voordat ze naar de kerk kwamen, nog even een potje rijst of een potje tonijn kochten om dat in de diaconiemand te stoppen voor de preekstoel. Komend vanuit een, in mijn geval, redelijk conservatieve zondagsopvatting, kom je dus in een omgeving waar alle dingen anders liggen. Een uitdaging is dan om in de gegeven nieuwe omstandigheden met je gezin de heiligheid en de bijzonderheid van de dag van de Heer te waarborgen. En dus ook de vreugde daarin. En dat ook proberen over te dragen op de mensen daar. Zodat ook zij mee gaan zingen. 1 dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Genoeg erover. Nu de vraag wat er gebeurt als de vriend van de bruidegom zich vooral en alleen op de bruidegom richt. Dat lijkt heel juist, dat lijkt zelfs heel geestelijk. Natuurlijk hoef ik vanmorgen niet te betogen dat we vooral eerst de Heere moeten zoeken en lief krijgen in zijn Zoon Jezus Christus. Dat staat boven alles. Tegelijk moeten we één ding verdraaid goed onthouden. De Satan wil ook maar één ding. U onvruchtbaar maken voor het Koninkrijk van God. En dat doet hij zelfs op een geestelijke doperse manier. Een concreet voorbeeld wat mij echt overkwam. Zeker in de tijd toen ik nog aan het struggelen was met de Spaanse taal. Een preekvoorbereiding is essentieel voor een evangelist. Maar het kan zo aangenaam worden, die preekvoorbereiding, dat je na 2 volle dagen nog steeds niet klaar bent. En het als excuus gaat gebruiken om dan maar die lastige straatevangelisatie vanmiddag even niet te doen. Zelf ging ik er, na heel lang zoeken, uiteindelijk gewoonlijk om 5:00 morgens uit. In Ecuador begint de dag voor iedereen om 6:00, 7:00. 5:00 is dan een beetje licht aan het worden. Heerlijk moment. Eerst stil worden voor hem. En dan de dag in. Dat is mijn advies voor allen. Wel eerst morgens de tijd voor het woord. Maar daarna wel ook de wereld in. Geen monniken, maar soldaten. Eerst de bruidegom bezoeken. Maar daarna ook op zoek naar de bruid. Een andere afleider, ik heb het nog steeds over die vriend die zich vooral nu richt op de bruidegom. Een andere afleider is moralisme en wetticisme, alsof wij de bruidegom moeten gaan verdedigen. Dan maak je bijvoorbeeld de bruidegom zo groot, zo hoog en vooral zo onaantastbaar, dat hij onbereikbaar wordt. Ik herinner me dat Paul Eikelboom een keer zei in een gesprek, gebruik de preek op het zendingsveld, maar ik denk hier in Nederland ook als we evangelisatiewerk doen. Gebruik de preek niet om de gemeente af te straffen, maar laat de verkondiging iedere keer weer verkondiging van genade in Christus zijn. Zeker in die eerste jaren ben ik zelf wel heel vaak in die valkuil gestapt. Want u zult begrijpen, in de zendingscontext gaan er nog heel veel dingen niet zoals het zou moeten. En ik preekte toen vooral, denk ik, eenzijdig de heiligheid van de Heere, de eis van de wet. En dan bleef het heel stil naast me als we naar huis reden. Mijn beste ouderling, mijn vrouw, zei dan uiteindelijk na lange stilte, als jij gelooft dat het zo moet, doe het. Maar volgens mij wordt iedereen hier alleen maar bang en boos van. De ijver voor zijn huis kan ons verteren op de manier van de zonen des donders. Met één manco, geen blijdschap. Ten slotte, wat gebeurt er als de vriend van de bruidegom zich vooral op de bruid, op de kerk richt? Dus met zijn rug naar de bruidegom komt te staan. Ik kan u zeggen, dan word je heel moe. Paardenwerk noemde iemand dat. Ja, ook die valkuil heb ik gehad. Ik had bijvoorbeeld de eerste jaren gewoon mijn doel niet helder. Want wie naar de bruid, de kerk kijkt, dat is daar zo en dat is hier net zo, ziet 1001 dingen waar aandacht aan gegeven zou moeten worden. Opvoedingsproblemen, verslavingsproblemen, huwelijksproblemen, armoedeproblemen, communicatieproblemen, hechtingsproblemen, samenwerkingsproblemen, leerproblemen, gezondheidsproblemen, veiligheidsproblemen, planningsproblemen enzovoort. Cada persona es un mundo, werd dan in Ecuador gezegd. Ieder mens is een wereld apart. De eerste periode rende ik dus ook bijna letterlijk door de wijk Floron. Terwijl iedereen in Ecuador zo rond 2:00 siesta houdt, rende ik door de straatjes om gezinsbrandjes te blussen, om mensen te redden, alsof het geen 35 graden was. En alsof het mijn werk was. En als je zo hard gaat rennen, misschien herkent u het. Minder rust, minder stille tijd, minder gezinstijd. Want er is zoveel te doen. Wat een zegen als je gewoon nuchtere collega's hebt, misschien maar eentje, of een goede vriend, die je gewoon eerlijk zegt wat je taak is. In mijn geval was dat de gemeente begeleiden naar zelfstandigheid. En ik heb moeten leren, niet het veel is goed, maar het goede is veel. Het is echt waar. Ook al is het niet helemaal de eerste betekenis van Psalm 27, maar het is echt waar. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Dat is één voor één werken, stap voor stap. En daar ligt ook vrede en vreugde in. Er kwam bij mij nog een vraag boven. Denkend aan die vriend die zich vooral nu op de kerk, op de bruid ligt. Wat nu, en u herkent hem vast, wat nu als die bruid eigenlijk helemaal niet uw eerste keuze is? Je hebt altijd wel eens mensen met bepaalde karaktereigenschappen die je niet zo aantrekken. Ik leerde van Hermano Daniel, een slimme, wat eenzame jonge broeder uit onze gemeente. Hij vertelde me dat de kering, ik ben het nooit vergeten. Hij zei, met 80% van de mensen die we tegenkomen heb je geen klik, maar ook geen problemen. Gewoon neutraal. Met 15% klikt het gelijk goed. Het zijn vrienden geworden. Maar dan heb je ook nog 5% en dat botst en dat blijft botsen. Dat wordt nooit wat. En vaak heb je in je nabije omgeving, in mijn geval soms ook in je gemeente, zendingsgemeente, ook van die 5%, die mensen die voor je gevoel elke vergadering net dwars liggen. En voordat je het weet, raak je erop gehyperfocust en dat ontneemt je vreugde. Maar de bruidegom heeft ook die 5% op het oog. Die horen voluit bij de kudde Gods. Daarom, lieve medewerkers in de wijngaard, iedere dag eerst bidden. Heren, geef mij een hart dat brandt van mededogen. Om ruimhartig, blijmoedig, vooral vrij van jezelf, de ander te benaderen. Ten slotte, de bruidegom houdt van de bruid. Denk niet eerst en alleen aan een individuele bruid, aan losse kinderen van God. Nee, de bruid hier is dat grote collectief, het organisme wat lichaam van Christus heet. En iedere gelovige maakt daar deel van uit. Was die bruid in Ecuador of in Nederland of waar dan ook, was die bruid nu maar knap, jong, energiek, atletisch, dan zou het wel gaan. Maar die bruid is een hoer. Ezechiël 16. Die bruid is zo zwart als de nacht. Hooglied 1. En ze is zo dwars als een kalf. Jeremia 31. Welkom op de bruiloft van de bruidegom. Ga haastelijk uit in de straten, in de wijken van de stad en breng de armen, verminkten, kreupelen en blinden. Voelt u zich een beetje thuis in dat gezelschap? Want als je tenminste goed kijkt en luistert, achter iedere getatoeëerde macho en iedere tiptop opgemaakte Latina zitten gebroken, vaak bange, opgejaagde, onzekere mensen. En als je dat gaat zien, de bruid als een verzameling ellendelingen die Jezus nodig hebben. Die hem zoeken. Die met veel gebreken, beetje bij beetje zijn voetstappen leren drukken. Dan is de zendingskerk een van God gegeven bruiloftsfeest. Waar tussen aanbeeld en hamer van woord en geest, wij worden gevormd tot een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, eertijds niet ontfermd waart en nu ontfermd zijt geworden. Ik ga afronden. We hebben de vriend van de bruidegom gezien. Die kan vreugde mislopen omdat hij te veel op zichzelf, of alleen op de bruidegom, of alleen op de bruid gefocust raakt. Daarom, en dat is het slot, voor iedereen die een taak heeft in Gods koninkrijk. Daarom, lieve vrienden in de wijngaard, achteruit. Niet ertussen gaan staan, achteruit. Ken je plaats. En dan overzie je ook het geheel. Hij moet wassen. Ik minder worden. En juist daar, waar de werker voor langer of korte tijd uitgerangeerd wordt, vrijwillig of noodgedwongen aan de zijlijn komt te staan, juist daar zien we soms het totale perspectief van de hemelse bruiloft. Daar raken we verwonderd dat hij mij wilde gebruiken. Daar verblijden we ons in de bruid, versierd door het woord. En verlangen we samen met haar naar de volmaakte bruiloft hierboven. De dominee haalde het al aan, het stond ook onder mijn stukje. En het is echt waar. En zij begonnen vrolijk te zijn. Ik dank u.